heb schulden, stress, dus ik zeg mezelf: ik weet die money komt en gaat. Maar waarom gaat het toch alweer mis? Ik weet niet eens wat in die brief zit, is weer in kassa. Maar ik heb geen money, heb zoveel stress zo. En het voelt zo lonely.
Welkom bij Schuldenstress. We zijn hier met een jonge ondernemer. Resi Routaillissere. Spreek het goed uit?
Ja, ik zei het goed, Routaillissere.
Nou, laten we beginnen met een quickfire om je een beetje beter te leren kennen. Wat was het eerste dat je kocht van je eerste salaris?
Nou, heel grappig. Ik had mijn eerste salaris gekregen en toen moest ik van mijn moeder een cadeaubon bij de Douglas halen voor haar vriendin. Daar had zij mij geld voor gegeven. Maar toen ging ik shoppen om wat te halen van mijn eerste salaris. Maar toen ben ik die tegoedbon kwijtgeraakt. Wat ik van mijn moeders geld heb gekocht. Dus toen moest ik mijn eerste €50 moest ik een nieuwe tegoedbon
halen. Ja, thrilling. It's all exciting.
Ja, heel exciting. Ja, niks spannend. Een tegoedbon van Douglas. Die ik niet zelf heb gebruikt.
Nou, spannend. Het is voor je moeder. Dus. En je meest onverstandige aankoop?
Mijn meest onverstandige aankoop? Zo. Ik ben juist heel... Ik denk altijd heel erg na voordat ik dingen koop. Als ik iets leuks zie hangen in een winkel, dan moet ik er altijd eerst een nachtje over slapen voordat ik het ga kopen. Ik denk misschien... Ja, het enige waar ik heel veel geld aan uitgaf, waar ik zonder na te denken, was dan altijd McDonald's of zo.
Oké, ja, ja.
Heel veel McDonald's met mijn eerste salaris gekocht.
Nee, onverstandig en nog ongezond.
Ja. Ja. Ik at het nooit als kind zijnde. Dus toen ik eindelijk het geld had om het zelf te kopen, ging ik elk weekend met mijn vriendinnetjes en na schooltijd ging ik McDonald's halen.
Ja, snap ik. Weet je, die soort van nu kan ik het wel, dan ga je helemaal gek.
Helemaal los, ja.
Ik heb dat met taart. Vroeger hadden we nooit taart en dan nu...
Alleen maar.
Ik heb het nog steeds, zelfs op mijn leeftijd.
Je hebt wel eerst te halen, hè?
Taart. Ja, ja, dan word ik helemaal gek gewoon door taart. Laatste vraag. Wat is de slechtste ondernemersadvies die je hebt gekregen?
Advies. Oef. Ja, ik wil niet zeggen dat het slecht is, want het is voor sommigen ook juist wel goed, maar risico's nemen zonder er te veel over na te denken, denk ik.
Ja, snap ik.
Nou, sommigen houden van bluffen en gewoon doen, maar ik, ja, nee, liever niet.
Ja, bij mij bluffen, dan land ik op straat. Dus...
Ik denk velen van ons. Nee, mijn
team. Dus dat bluffen doe je maar als je rijke papi en mami.
Inderdaad.
Nou, om je een beetje te leren kennen voor de mensen thuis, vertel kort wie je bent en wat je doet.
Ik ben Tracy, Routaillissere. Ik ben 30 jaar oud. Jong, oud, ja. Ik ben ondernemer in de entertainmentindustrie. Ik heb een eigen creative agency waarbij ik artiesten manage, evenementen organiseer, creative directing doe. Best wel veel in de creatieve industrie. Ik ben ooit zelf als danser begonnen. En met immigrantenouders hadden ze zoiets van, nee, je gaat geen dansacademie doen. Dat is geen volwaardige baan. En toen moest ik iets in de business doen. Toen heb ik eerst entrepreneurship gestudeerd. En daarna dacht ik, ja, maar ik wil toch nog wel iets creatiefs doen. Dus heb ik creative business gestudeerd en ben ik zo daar. Dus ja, maar zodoende ben ik de creatieve industrie ingekomen.
En wat voor artiesten vertegenwoordig je dan? Moet ik, als ik morgen wil beginnen met dansen, wat?
Ja, dansen vooral.
Ga je vertegenwoordigen? Ja?
Vooral dansers. Ik ben in de muziek begonnen en toen merkte ik dat dansers heel erg ondervertegenwoordigd waren hier in Nederland. En toen ging ik dansers vertegenwoordigen en dat zijn vaak wel dansers die al... established zijn en toeren of met artiesten op pad zijn. Dus dat vooral, maar ook muzikanten, rappers hebben wij. We hebben een Afrobeats artiest. Dus ja, mocht je binnen, ben je van harte welkom.
Ik hou van Afrobeats, dat wel. Maar ik weet niet of ik kan wel goed dansen, maar ik weet niet of ik een pro...
Nee, je bent nooit te oud, dus het kan altijd nog...
Ja, ik wilde vroeger ook danser worden. Het klinkt heel erg gek vanuit de nerd die ik nu ben. Heel lang geleden.
Ik denk dat heel veel meisjes die droom wel hebben gehad.
Ja, dat je dan denkt van, oh, dat lijkt me superleuk. Ja. Dat je ooit denkt van, ik ga naar idols en dat soort dingen. Nooit doet.
Van de rest van Beyoncé of Jennifer Lopez of zo. Ik denk dat we daar allemaal over hebben gedroomd.
Ja, nou ja, god. Dat is voor het verleden, maar wel leuk wat je doet. En echt goed dat je, dat je hierin ook vertegenwoordigt. Oh, ja, hoe ben je zelf begonnen hiermee, met het ondernemen ook? Dat is een vrij grote stap.
Is het inderdaad. Ik heb de eerste 2-3 jaar van mijn opleiding heb ik heel veel snuffelstages gedaan, vrijwilligerswerk, omdat ik niet zo goed wist wat ik wou doen. Dus ik heb heel veel gratis gewerkt. Echt niet normaal als ik eraan terugdenk. En toen wist ik al heel graag wat ik niet wou doen. En toen vond ik mijn weg wel in de evenementen, in het organiseren van evenementen. Daar vond ik wel een weg in. Zodoende ging ik voor mensen werken en merkte ik dat ik van best wel veel waarde voor hun was. Maar dat zag ik niet terug in de paycheck. Toen dacht ik op een gegeven moment, ja maar wacht even, iedereen komt naar mij toe. Dus ze hebben mij wel nodig, dus ik heb wel iets van waarde. Ik moet wel zeggen dat er in onze industrie zijn er weinig mensen die uit de creatieve industrie komen. Dus de industrie ook echt van binnenuit kennen.
Mm.
Ook de kennis hebben om het draaiend te houden, om echt de feel erachter te zijn. Dus ik merkte dat ik heel veel benaderd werd. En ik ben iemand, als ik werk voor iemand, dan echt hard voor de zaak. Dan geef ik alles. Toen dacht ik op een gegeven moment, maar wacht even, waarom doe ik dit niet voor mezelf? Waarom ga ik niet een eigen business opzetten, maar ook iets waar ik langdurig voor mezelf, maar ook voor mijn kinderen en kleinkinderen iets voor kan opzetten. Want ik ben hier gekomen als immigrant met mijn ouders en die moesten opnieuw beginnen. Dus wij hadden eigenlijk niks. En zodoende dacht ik in 2019, toen zat ik mijn laatste jaar van mijn opleiding, toen dacht ik, nee, ik ga het gewoon doen. Ik heb nu niks te verliezen, ik ben nog student. Weet je, als het niks wordt, dan kan ik altijd weer voor iemand gaan werken. Maar ik wil het wel hebben geprobeerd. En dat ging eigenlijk gelijk heel goed, totdat COVID kwam.
Ja.
Ja, nog geen jaar later. Het was einde van het jaar. 10 april ben ik begonnen voor mezelf. En ik denk november, december, toen ik midden in een van mijn grootste tours zat voor een artiest. Toen ging alles dicht.
Man.
Ja.
Nou, de volgende vraag. Wat waren de grootste drempels? Misschien COVID.
Ja, COVID. Ik denk voor iedereen in de entertainment was COVID wel echt een slap.
Ja.
Ik had dan nog het voordeel dat ik student was en aan mijn scriptie moest werken. Dus ik had nog iets van een vangnet. Dus ik denk dat dat wel een tegenslag was. Maar het heeft me ook wel weer heel veel geleerd. En ik denk dat een ander tegenslag, een drempel voor mij was dat ik had niet heel veel mensen om mij heen die deden. Dus ik moest het echt heel veel, heb ik zelf moeten leren. In die tijd had je nog geen ChatGPT die je heel makkelijk vragen kon stellen. Dus het was heel veel zelf uitvogelen, fouten maken. Maar ik heb toen ook mentors genomen die me wel op pad, die ik kon shadowen. En van hun fouten heb ik ook wel heel veel geleerd, moet ik zeggen. Ik denk dat dat wel iets is wat ik elke beginnende ondernemer aanraad. Om eerst gewoon met iemand mee te lopen die hetgeen doet wat jij heel graag wilt doen. Zodoende te leren. Zowel van de goede dingen als van de foute dingen, denk ik.
En, heb je makkelijk een mentor kunnen vinden toen je begon? Of had je al mentors voordat je begon?
Ik had al mensen voor wie ik werkte. En die ik dan wel eens hier en daar vragen kon stellen. Maar het was nooit onder mond van, oh, jij bent mijn mentor. Dus ik werd gewoon heel close met wat mensen waarmee ik heb gewerkt. En die namen me al best wel snel onder hun vleugels. Omdat ik ook gewoon een trouwe werker voor hen ben geweest. Maar ja, je hebt vaak ook wel mensen die je dan gelijk zien als een concurrent, omdat je toch hetgene wil gaan doen wat zij al doen en al jaren hebben gedaan. Je komt met een nieuwe energie, je bent weet je, veel jonger. Dus daar heb ik ook wel tegenslagen in gehad. Ja, ik heb wel echt 2-3 fijne mensen gehad waar ik wel van heb kunnen leren.
Als je geen mentors had gehad, denk je dan dat het allemaal, wat zou anders zijn geweest?
Oh, ik denk heel veel. Ik denk dat ik veel meer fouten zelf had gemaakt. Want ik heb nu echt het geluk gehad dat door hun te volgen en hun misstappen te zien van dichtbij, dat ik daardoor wist van oké, daar, dat moet ik niet doen. En zo moet ik het wel doen. En dat heeft me echt wel heel wat schulden, maar ook problemen of andere tegenslagen, heeft dat me echt wel... Ja, dus dat heb ik wel kunnen voorkomen daardoor.
Kan je een voorbeeld noemen van wat ze, wat zij voor jou hebben gedaan, wat je, als je hen niet had ontmoet of hen niet had gehad, wat zou dan de scenario zijn geweest? Om het specifiek te maken.
Een specifieke scenario, denk financieel wel. Ik heb 1 mentor gehad die was. Die was dus heel impulsief, heel enthousiast altijd. Die was dus een van die mensen die zei van risico's nemen, gewoon doen.
Ja.
Als je dan een evenement opzet en ervan uitgaat dat de kaarten wel zullen verkopen en dat je daarmee ook iedereen kan betalen, maar uiteindelijk die winst toch niet haalt en nu zit je met gebakken peren, oké, hoe ga ik nu iedereen betalen? Daardoor weet ik wel dat ik altijd eerst het budget rond wil hebben van hoe ga ik iedereen kunnen betalen. Dat wil ik gewoon al hebben voordat ik iets opzet. Ik wil al zeker zijn van dat iedereen die ik aanneem of inhuur voor een project, dat ik hun kan betalen voordat ik het risico ga nemen om het project op te starten of echt uit te gaan voeren. Ja, ik denk dat dat wel een van de grootste dingen is die ik heb geleerd daardoor.
Enthousiasme brengt natuurlijk geen brood op de plank voor iedereen.
Nee, niet voor iedereen.
Nee, ik denk dat vaak ondernemers die moeten natuurlijk wel heel erg enthousiast zijn om iets te creëren, iets op te bouwen. Dat kan je natuurlijk niet zijn vanuit een soort robotische soort. Ja, we moeten dit doen. Dat werkt gewoon niet. Maar het heeft wel zo'n keerzijde. Wat ik wel echt wel vaak zie bij ondernemers. Dus, ook wel bij mezelf hoor. Toen ik jonger was. Dat ik dan denk van dan ga je ergens in helemaal volle enthousiasme. Volle. Maar niet alles gaat zoals je wilt gaan. En dat is een beetje. Dat je meer ook denkt aan een plan B en een C.
Ja, voor sommigen pakt het soms heel goed uit. En daardoor blijven ze het doen. Ik denk dat dat bij deze mentor ook zo was. Want het ging heel vaak wel goed. Maar ja.
Totdat het niet goed gaat.
Totdat het niet goed gaat. Ja, dan ben je nog verder van huis. Ja, dat zijn risico's waarvan ik heb geleerd dat ik die sowieso niet wil nemen. Want je bent niet zelf alleen. Je zit niet alleen zelf met gebakken peren. Maar ook de mensen die je hebt ingehuurd. En die keihard hebben gewerkt. En die je uiteindelijk niet kan betalen.
Ja. Kom je in een boos aflevering terecht? Dat is
ja. Dat. Ja, dat wil ik niet.
Willen we niet?
Nee.
Nou, nog verder dan de COVID. Wat zijn de grootste drempels voor jou in de Nederlandse ondernemerswereld? Nee, je bent zelf van Somalische komaf, als ik me goed
zeg. Nee,
ik ben niet. Oh, nee. Knippen we eruit.
Nee, ik ben Rwandese en Burundese.
Ja, dat was.
Ja. Ja, ik ben geboren.
Rwandese? En wat cool.
Ja.
Ik heb in Burundi heb ik een project al gedaan. Burundi is echt Rwanda.
Cool.
Rwanda peoples ken ik niet zo goed.
Ja, het is hetzelfde.
Wanneer voelde jij voor het eerst dat je anders was of in het ondernemerswereld? Als ik hoor van ondernemers, is het toch een man, blank, vanuit een bepaalde achtergrond. De meeste ondernemers, die komen vanuit zo'n soort achtergrond hier in Nederland. Dat is wel iets wat ik dacht, oké, dit is heel anders.
Ja.
Hoe voelde jij je toen je net begon? Wat zijn de uitdagingen?
Ja, ik merkte het meteen al. Echt al vanaf het moment dat ik ging inschrijven bij de KVK. tot mijn eerste evenementen, dat er dan iemand schreef van ja, ik wil de manager spreken, ik wil degene spreken die hierover gaat. Ik dacht, ja, dat ben ik. Nee, degene boven jou. Er is niemand boven mij. Dat ben ik. En ja, dan ben je vrouw in een industrie die best wel gerund wordt door mannen. De entertainment. En dan ben je ook nog inderdaad van buitenlandse kom af. Ik heb daar in het begin heel veel moeite mee gehad. En heel erg bewijsdrang gevoeld dat ik moest laten zien van... Ja, maar wacht, ik heb een diploma. Ik kan het. Ik heb de kennis. Ik ben niet iemand die... geluk heeft gehad en hier zomaar is gekomen. Ik heb hier keihard voor gewerkt. Dus die bewijsdrang die was er de eerste jaren wel echt hoor. Dat ik voelde dat ik me moest verantwoorden. Maar ook, ik had ook wel een beetje een imposter syndrome van, oh maar wacht even. Dan zit ik aan tafels met directeurs en beleidsmakers. En dan zit ik daar als 26-jarig meisje. Waar ik heel veel te zeggen heb, maar dan voelt het gewoon alsof je er niet hoort. Hmm. Alsof je out of place bent. En of dat jij iets op tafel gooit en of mensen er vandoor gaan met jouw ideeën en jouw plannen, maar hun namen eronder zetten. Dus dat zijn echt wel dingen waar ik heel erg mee heb gestroggeld.
Ja.
En toen kwam een periode dat positieve racisme heel erg heerste, of positieve discriminatie, waarbij ze heel erg, de organisaties heel erg de noodzaak voelden om een token aan te nemen. En dan, en dan, vroeg, dan zat ik daar helemaal voorbereid met wat ik ging zeggen en over mijn ervaring. Maar daar vroegen ze het niet eens naar. Nee, ze moesten gewoon iemand hebben die verschil maakte en een beetje kleur bracht. Maar voor de rest, ja.
Sowieso zo bizar dat je dat positieve discriminatie... Ja, ze zegt dat je het is nodig, maar het is gewoon nodig omdat ja dit soort... Dit krijg je dan van dit soort situaties waarin je zit van... waarom zit ik hier? Gewoon, je had ook gewoon een fotootje van mij kunnen hebben.
Precies, ja, wat hier, doe ik hier?
plak het ergens. Ja. En waarom spendeer ik mijn tijd met jullie?
Ja. En ik had toen heel erg dat ik dacht van, oké, ja, wacht even. Jullie gebruiken mij, dus ik gebruik jullie net zo hard. Ik heb het geld nodig.
Ja.
Maar op een gegeven moment, dan moet je toch wel daar gaan zitten met die mensen. En ga je echt met lood in de schoenen en met tegenzin ga je naar werk. En het was zo, ja, alles wat je zegt wordt gedismissed van, ja, whatever, het zal wel. Dus je bent er ook niet echt van toegevoegde waarde. Dus toen heb ik wel echt gezegd van oké, dat ga ik echt niet meer doen. En ik denk dat ik nu ook wel op het punt ben dat ik weet wat ik breng. Dat op het moment dat ik voel van oké, dit is niet de plek waar ik gewild ben of waar ik moet zijn. Dat ik daar ook niet ga zijn ondanks de paycheck. Omdat ik het ook echt wel belangrijk vind dat je in een gezonde omgeving aan het werk gaat. Zowel je mentale gesteldheid als ja alles eigenlijk. Omdat ik ben vlak daarna ben ik ook in een burn-out beland. En ik denk echt wel dat kwam doordat ik op plekken aan het werk was waar ik gewoon met tegenzin naartoe ging. Ja, dat maakt mijn werk wel minder leuk.
Ja, ik vind het heel pijnlijk om zoiets te horen. Dan denk ik toch van, weet je. Ja, op een gegeven moment frustreert dat toch gewoon. Ik ben heel lang uit Nederland weg geweest. En dat is, ik ben daar heel erg blij mee. Want ik denk dat ik dan... dat ik anders heel erg gefrustreerd iemand zou zijn geweest.
Ik wel.
Als ik hier echt mijn eerste baan en dat soort dingen zou moeten maken. En vaak als jongere, dan kijk je naar jezelf door de lens van een ander. Dus als die ander jou ziet als een gewone, als een extra kleur binnen een bedrijf. Dan denk ik op een gegeven moment, dan zie je jezelf op zo'n manier ook.
Ja.
En dat is denk ik het frustrerende, vooral als je jong bent. Hè? Als dit je eerste baan of tweede baan. Of nu, als ik me nu met... het zou me geen... ik zeg keihard, maar fuck schelen.
Mag me schelden hier.
Mag wel. Soms is de situatie ernaar en dan mag dat gewoon. Maar... ja, ik weet niet of ik dat in een vraag kan stellen. Want ik merk bij mezelf ook van, dat Hoe oneerlijk is dat? Hoe kan je daar verandering in brengen? En ik denk ook voor de Nederlandse luisteraars die misschien hier denken van die snappen dan denk ik heel erg vaak niet. Wat heel erg normaal is, hè? Want als je zelf hier niet iets hebt meegemaakt, dan is het heel moeilijk om iets wel te begrijpen. Ja. Wat vind je van de hele situatie? Dat je jezelf zo hard moet bewijzen.
Ja.
Waarom moet dat nog?
Ik ben hier gewoon opgegroeid. Ik heb net zo hard gewerkt en gestudeerd. En ik betaal ook mijn belasting. Weet je, ik ben niet
you
anders
dan... You pay your taxes, girl.
I paid my taxes. Gisteren nog gedaan. Ja, waarom is dat nog nodig? Er is plek voor iedereen. Ik snap dat het voor de witte Nederlander eruit kan zien alsof wij hier komen en de boel overnemen. En dat het een dreiging is. Of nou ja, ik weet niet of ik dat snap, maar... Ik kan het ergens wel begrijpen.
Ik kan het ergens ook wel begrijpen, hoor. Heel eerlijk.
Eerlijk gezegd, als ik terug ga naar waar ik vandaan kom. En ik stel bijvoorbeeld Aziaten heel erg overnemen. En daar winkels opzetten. Dan denk ik van, oh ja, maar ho even. En onze mensen dan. Ja, en wij dan.
Opeens begint die PVV-Tracy. Ja.
Die komt dan ineens omhoog van, wacht even, minder. Maar, dus ik kan het ergens begrijpen, maar ik denk dat het verschil wel is dat velen van ons hier noodgedwongen zijn. En niet omdat wij willen, maar omdat het moet. Ja. Dat is echt wel het verschil. En wij dragen ook gewoon bij aan de economie en het verbeteren van het land. Wij bouwen het land net zo hard op. Ik denk dat dat niet nodig is. Wat ik vooral nu doe voor mezelf... Gewoon plekken creëren voor mensen zoals wij. Zodat we ons minder hoeven te bewijzen. Omdat we ons dan bevinden in onze eigen kringen. En ik vind, we shouldn't be divided at all. Maar op het moment dat organisaties de centjes krijgen. En producten op de markt gaan zetten. Of evenementen gaan opzetten die eigenlijk voor ons zijn. Maar niet door ons worden geproduceerd.
Yes, ja.
Daar heb ik heel veel moeite mee.
Amen.
Op het moment dat de gemeente een witte organisatie gaat financieren om een kwakkoe-evenement op te zetten.
Nee, is dat echt gebeurd? Echt waar?
Nou ja, bij wijze van.
Cathy
Cotty sowieso, daar weet ik van dat ik toen een keer ben gevraagd door een witte organisatie die was ingehuurd door de gemeente om een Cathy Cotty-evenement op te zetten. En dan hadden zij een handvol zwarte mensen aangenomen als adviseurs. Maar zij gingen het uitvoeren. En dan denk ik van, nou jongens, hier gaat iets mis. Want wij zijn er gewoon. Wij zijn ook prima in staat om dat zelf uit te voeren. Er zijn genoeg jongeren die net zijn afgestudeerd en deze kansen gewoon kunnen op.
Nou, en ik zou zeggen, niet alleen maar in staat om het uit te voeren, net zoals hen, maar... Oh, nog beter.
Nog beter.
Want het is jouw cultuur.
Het is voor ons, door ons.
Dat kan niet door... Ja. Ik kan dat heel goed begrijpen. Dat moet gewoon door iemand van datzelfde cultuur opgezet worden. Anders gaat het gewoon niet. Alles voelt nep aan.
Dat vooral.
Als ik morgen... dan zou ik gewoon moeten inlezen. Dan ga ik een paar boeken kijken. Dan ga ik misschien ChatGPT vragen. Maar het is allemaal nep. Jullie weten van cultuur en dit. Jullie weten precies van wat de ander ook... wat zij leuk vinden.
Ja.
Dat kan me ook heel erg boos om maken, hoor.
Daar kan ik me heel boos om maken. Echt frustrerend. Dus daarom zijn ik en ook echt vele van de mensen om mij, waar ik me nu dus omheen bevind,
wat goed.
Echt aan hart maken daarvoor. Ik denk dat we nu ook wel een beetje gaan gatekeepen van, ho even, je kan ons niet zomaar even inhuren als een adviseur. Of ik ben ook een keer ingehuurd om een marketingtekst te gaan ontleden en alle beledigende woorden eruit te krassen. Terwijl ik daar was ingehuurd als een marketeer die echt gewoon de marketing zou doen voor dat project. Wij kunnen zoveel meer dan dat.
Ja, ik vind het
Ja, maar dan wil ik toch heel graag hun eigen naam eronder zetten. Ja, dat zijn dingen waar ik echt wel heel erg moeite mee heb. Vooral in de entertainment. Maar ik denk dat dat echt in heel veel branches nog steeds zo is, hoor.
Ja, nee, van wat ik. Ja, nu, ik nogmaals, ik ben 4 jaar of zo weer terug in Nederland. En ik merk gewoon echt dat veel biculturele ondernemers. Ja, anders allochtoon vind ik ook zo'n stom hoor. Dat ze heel moeilijk echt in die soort witte bulwerken of bulwarks binnenkomen. En dat is echt niet alleen omdat we geen mami, papi of een oom of tante hebben die ons niet laten komen. Maar het is ook gewoon gunning. Wordt het je gegund?
Ja.
En ik denk ook, om weer te linken ook aan een laatste trend van heel veel allochtone ondernemers die naar het buitenland gaan. Of nee, zeg ik toch allochtoon. Gaat automatisch.
Beetje bij de naam noemen dan maar, hè.
Dat ze naar het buitenland gaan. En eerst dacht ik wel bij mezelf van, wat jammer, verbaas me en dit. Maar op een gegeven moment, dat was 2 jaar geleden dat ik daar heel erg verbaasd over was. Maar nu denk ik ook. Ja, ik begrijp het.
Ja.
Want de ondernemers die ik zie in het buitenland, die zijn vertrokken. Die doen het zoveel beter. En dat komt omdat ze op waarde worden ingeschat.
Ja. Ja.
En niet op waarde hier in Nederland. Ik zie het ook echt om me heen. Ik zie het bij mezelf. Echt, dat ik denk, nee, dit is niet meer op basis van profiel of wat je kan. Ja, ik zou bijna zeggen, ja, racisme. Ja, het is gewoon, het is misgunning.
Ja.
Wat vind jij van die trend? Van dat er zoveel ondernemers naar het buitenland gaan? Ja.
Ja, ik begrijp het. Ik begrijp het echt compleet. En ik ben ook al jaren bezig met een escape plan. Ja.
Love it. Ja.
Sorry, ik heb echt zoiets van, jongens, op een gegeven moment is het vermoeiend. Ik denk, we hebben onze ouders zo hard zien knokken hier om een beter leven voor ons te krijgen. En dan gaan wij allemaal terug of weet ik veel. Maar ik snap het wel, want je wordt niet gewaardeerd. Terwijl dit is letterlijk ons huis. Wij kennen geen andere plek. Dus als je daar niet wordt gewaardeerd voor wie je bent en wat je doet en wat je bijdraagt aan de samenleving, dan ga je ergens waar je wel wordt gewaardeerd. En ik zeg ook altijd tegen mijn artiesten, maar ook tegen mijn vrienden, van go where you want it. En ik denk dat ik dat zelf ook heel erg doe, want de helft van mijn klanten zijn ook allemaal internationaal. Ik ben ook al heel lang bezig met, als ik het hier allemaal niet kan doen, hoe kan ik dan mijn kennis en de waarde die ik heb, hoe kan ik dat meenemen naar waar ik vandaan kom en daar het land gaan opbouwen?
Ja.
Dat zie ik heel veel van mijn artiesten ook doen, dat we dan fondsen aanvragen, zodat ze projecten kunnen opzetten in een land van herkomst. En daar ook echt iets kunnen doen wat waardevol is en terug kunnen geven daar. Dus ik snap dat echt wel, dat mensen nu zoiets hebben van, ja, ik ben wel een beetje klaar met dat vechten en het bewijzen. Ik ga wel ergens anders heen waar dat wel gewaardeerd wordt. En ik het leuk kan hebben, maar ook gewoon brood op tafel kan zetten daarmee. En ik moedig eigenlijk ook iedereen aan om het te doen.
Echt. Nee, ik vind het ook goed, hè? Want als je, nogmaals, als je niet op waarde wordt ingeschat, ga gewoon. En sowieso, als je jong bent, vind ik sowieso dat je naar het buitenland moet gaan. Je moet even weg.
Ja.
Weg van je land van herkomst. Want dat doet je gewoon goed. Zonder dat je ondernemer bent of wel. Of nou ja, dat is dat terzijde. Maar is het dan tegelijkertijd ook niet zo van, wat er heel vaak dan wel wordt gezegd van, ja, maar dan geef je toch gewoon op. Bouw iets hier. En ja, ik heb daar ook het antwoord niet op, hoor. Maar
ik weet niet of ik dat opgeven zou noemen. Ik denk dat het eerder opgeven is als je eraan toegeeft en onder je waarde gaat presteren. Wat heel veel van onze ouders bijvoorbeeld hebben moeten doen. Mijn ouders zijn hier gekomen met universitaire diploma's op zak. Maar moesten toch als schoonmakers aan het werken. Mijn vader moest een krantenwijk doen. Ze hebben zichzelf uiteindelijk echt omhoog gewerkt, maar ze zullen nooit komen waar ze ooit waren voordat ze uit hun land vluchten. Ik weet niet of het per se opgeven is of gewoon weigeren om te settelen voor minder. Ik denk dat onze generatie, maar vooral de generaties na ons, dat die dat gewoon niet langer zullen doen. Omdat we juist onze ouders zo hebben zien knokken. Die hebben wel moeten, of nou, ik wil niet zeggen dat ze hebben moeten opgeven, maar die hebben wel een leven moeten leven wat veel minder was dan dat ze eigenlijk konden. Ja, there's so much more to life.
Ja, maar ik vind het ook zo, dat je zegt dat je ouders gewoon een universitair diploma hadden.
Ja.
En dat ze dan hebben moeten schoonmaken hier in Nederland.
Dat zie je gewoon niet van waarde. En ik denk dat heel veel van onze ouders dat hebben meegemaakt. En ik denk dat veel witte Nederlanders denken van, oh ja, dat zijn gewoon gelukzoekers. En die komen hier voor een beter leven. Maar is het echt beter? Want mijn ouders hadden het gewoon prima. Zij zijn gewoon noodgedwongen weggegaan. En toen moesten ze letterlijk from scratch beginnen. Ze hadden niks meer. Terwijl ze in land van herkomst gewoon, nou, mijn moeder die runde zaken. Mijn vader die was over de hele wereld aan het reizen. Ze hadden babysitters. Ze hadden mensen die voor hun werkten. Dus ja.
Bizar, toch? En dan word je hier gezien als een soort, hè, hoe noemen ze het, asielzoekertjes? Of
gelukszoekertjes.
En dan denk ik, oh mijn god, dude.
Ja, we doen het echt niet omdat, if only you knew. Niemand kiest voor zo'n leven. Echt niet. En ik denk dat al onze ouders het hebben gedaan voor een beter leven voor ons, voor de kinderen. En dat wij ook wel, als ik ook voor mezelf mag spreken, ik voelde gewoon heel erg de noodzaak om ook het uiterste eruit te halen, zodat zij niet voor niks hun leven hebben opgegeven. En ik denk dat velen van ons die noodzaak wel voelen en een beter leven voor onszelf willen creëren en voor onze ouders, zodat zij op hun oudere leeftijd toch weer een beetje op gemak kunnen leven of misschien hun pensioen kunnen uitzitten in een land van herkomst die ze zo erg missen.
Ja, maar het leidt natuurlijk wel naar een grote soort brain drain voor Nederland. En dat, ja, dat gaat gewoon, economisch gaat het dan niet zo goed in Nederland. En dan krijg je al deze mensen die vertrekken. Ik wil niet weten hoe dat er dan later uit gaat zien. Ja, ik denk dat ze dan heel graag die asielzoekertjes en die vluchtelingen
die willen ze dan graag terug. En dan zul je weer gastarbeiders hebben. En dan gaat die visieuze cirkels gaat gewoon weer door.
Ja. Oh ja. Oh, dat klopt echt. En dan weer opnieuw. En dan gaat het weer door.
Ja.
In plaats er wat van leren dan. Ik vind zelf, je zat zelf net in de VS. En ik vind VS vind ik wel een mooi land. Want zodra je er bent, dan is het gewoon, ja, you're American. You're American now.
Dat is gelijk in gewoon.
Je bent echt meteen een Amerikaan. En dat vind ik echt heel leuk van Amerika. Is zodra je daar zit, dit, you're one of us.
Ja. Yeah.
En dan denk ik, dan denk ik toch terug aan zo'n kikkerlandje. Hè? Aan een Nederlands kikkerlandje. die zo trots is op hun, hè, op hun landje. Want niemand mag naar binnen. Maar in het proces van dat hele voorzichtige, niemand mag in ons kikkerlandje, zie je andere landen die hun grenzen openen, economieën worden gaan sneller. Hè, dat open economie en dat openheid ook cultureel, dat zorgt ervoor dat hun economieën gewoon supergoed lopen.
Ja.
En dat geslotenheid, gesloten in alles, in grenzen, cultureel, sociaal, leidt er gewoon toe. Hier in Nederland merk ik gewoon zo'n enorme geslotenheid in alles. En dat je had het over verschillende soorten klanten en dit. Nou, ik zie heel vaak, ik ben nu bezig met een project, en dan zie ik toch dat ze vasthouden aan de bestaande klant, aan klanten die ze hebben voor 10 jaar of dit, dat hebben ze heel lang. En die persoon is dan iets van ook heel oud. En dan denk ik, oh mijn god, dat is helemaal geen product van kwaliteit. Er is geen innovatie. Er is onwijze gebrek aan innovatie en openheid. Aan een openheid voor op een andere manier dingen doen.
Ja.
En hoe zie jij dat in jouw sector, in de creatieve sector?
Ja, ik moet zeggen dat ik in de creatieve industrie best wel die innovatie, die is er wel. De verandering die komt er ook wel. Er wordt ook echt wel plaats gemaakt voor nieuwe. Nou, je zult altijd gatekeepers hebben die, wat oudere witte mannen die een plekje niet willen afstaan.
Voor de oudere witte man die hier naar luistert.
Heel veel liefde naar jullie. Jullie zijn ook. Heel veel liefde naar jullie. Jullie hebben heel veel deuren geopend en heel veel, kunnen laten lukken. Maar je moet soms ook gewoon weten wanneer het tijd is voor vernieuwing. Natuurlijk zie je dat in heel veel organisaties dat die er nog wel zijn. Maar ik moet zeggen dat alle organisaties met wie ik samenwerk, dat die innovatie daar echt wel is. En dat ze daar ook echt wel bewust mee bezig zijn om die verandering te creëren. En plekken te creëren voor nieuwe, jongere creatievelingen die gewoon nieuwe ideeën meebrengen. Alleen moet ik wel zeggen dat ze voor vrouwen nog wel wat meer... Daar mag wel wat meer plek voor gemaakt worden. Ja. Het is nog echt wel een male-dominated industrie. Ik merk wel echt dat de vrouwen nu zoiets hebben van... ja, we hebben jullie niet meer nodig, we doen het zelf.
Goed zo.
Ja, dat is ook echt wel een beweging waar ik zoveel respect voor heb. En ik werk ook echt met powervrouwen die zoiets hebben van... nee, we doen het gewoon zelf, we hebben jullie niet nodig. En dat creëert echt wel weer hele mooie kansen. Voor de nieuwe generatie.
We hebben het over gender, afkomst. Zijn er dingen die je hebt moeten afleren om juist succesvol te worden als ondernemer?
Dingen moeten afleren. Ja, ik denk wel een beetje het control freak zijn en het allemaal zelf willen doen. Ja. Ik heb het heel lang alleen gedaan, maar op een gegeven moment werd het zoveel. Maar ik vind het heel moeilijk om dingen uit handen te geven. Ik weet niet zo goed waar dat aan ligt. Misschien omdat ik denk van, ik kan het beter zelf of zo. Of omdat ik mensen niet tot last wil zijn. Maar dat is wat ik wel heb moeten leren. Mensen om hulp vragen en het niet allemaal zelf willen doen. Ja, ik denk dat dat wel iets is wat ik heb moeten afleren. En opnieuw moeten leren.
En heb je het nu wel geleerd? Vraag je mensen om hulp of is het nog steeds een work in progress?
Het is nog steeds een work in progress. Omdat ik vaak wel denk van... ik heb het altijd alleen gedaan, dus dit lukt wel.
Ja.
Vooral na mijn burn-out dacht ik wel van... Oké, nu moet ik wel mensen om hulp vragen. Ook gewoon om de workload voor mezelf minder te maken. Het is ook gewoon fijner op het moment dat je het samen doet. En gewoon een team om je heen hebt die je kan aansturen. En ik denk dat ik het stukje aansturen nog altijd heel moeilijk vind. Omdat je jezelf dan, ik wil niet zeggen bovenop. Maar je creëert toch wel een bepaalde hiërarchie. En dat vind ik altijd wel moeilijk. Omdat ik gewoon één wil zijn met iedereen waar ik mee samenwerk. En ik wil ook geen baas zijn. Ik wil geen...
Dat is heel herkenbaar dit.
Ja, ik weet niet of dat dan ligt omdat we nog wat jonger zijn. Ik vind dat toch al moeilijker of zo. Dus ik...
Ik denk misschien dat het komt niet om de oude zak uit te hangen. Maar misschien zou het ook komen omdat je dan denkt van... hé, jij bent zelf ook een persoon die veel initiatief neemt. En waarschijnlijk dat jouw voormalige baas of managers... die hebben jou waarschijnlijk heel weinig moeten sturen. En dan denk je van dat een ander dat ook zo heeft. En dan denk je, die weet het wel.
Ja.
Een beetje mirroring. Je bent aan het spiegelen. Dat is een beetje hoe ik het in ieder geval bij mezelf heb gezien. Dat ik dan denk van... uiteindelijk, mensen hebben daar juist... De meeste mensen hebben heel veel behoefte aan begeleiding. Heb ik geleerd na 38 jaar.
Heb ik ook geleerd, inderdaad. Ik heb net een project gehad en dat merkte van... Oké, niet iedereen is zo zelfstandig. Of soms moet je mensen toch wel een beetje aansturen en... wat kennis meegeven van hoe het wel moet en hoe het beter kan. En dat hoeft niet fout. Ik denk ook dat het ligt aan de manier waarop je het doet. En ik heb wel eens met werkgevers gewerkt die wat op een minder fijne manier deden. En dat ik wel wist van, oké, zo'n manager wil ik echt niet zijn.
Ja.
Dus ja, ik denk dat dat wel heel belangrijk is, de manier waarop.
Ja. Respectvol en maar wel duidelijk.
Ja. En iedereen gewoon zien als je gelijke ook. Je staat niet boven iemand. We doen het allemaal samen. We hebben allemaal hetzelfde doel als we aan een project werken. En niemand staat boven.
Iedereen heeft gewoon andere kwaliteiten. Wat ik vaak, waar ik zelf van hou, en ik wou dat managers, ik ben best goede managers gehad, gelukkig. Dat ze gewoon zeggen van, hey, wat zijn jouw kwaliteiten? Waar ben je gewoon goed in?
En wat vind je leuk om te doen?
En wat
waar
vind je
leuk precies? Uit? Ja.
Waarom zou ik jou taken geven die misschien een ander veel leuker vindt?
Precies.
Of beter in is?
Ja.
Waarom? Vertel mij gewoon wat je wil doen. Weet je, dan kan je daar gewoon aan werken. Maar ja, tegenwoordig, ik denk wel in Nederland dat je wordt in een soort mold. Ja, hoe zeg je dat in het Nederlands? In een mold, in een, ja, dat je in een bepaalde vorm wordt, moet worden gepusht.
Ja.
Burn-out. Nou, heb ik heel erg, ging ik heel makkelijk overheen. Alsof het niks was, maar het is allemaal voor dit moment. Huh? Burn-out, what?
Ja.
Alsof het niks was, maar nee, burn-out is natuurlijk wel echt iets serieus. Hoe komt het dat je dan zo was vastgelopen in je een soort ondernemersreis, dat je uiteindelijk echt een burn-out kreeg? Want je hebt het er wel over gehad dat je in bepaalde ruimtes zat, met bepaalde omgevingen waarin je dan niet gewaardeerd werd of niet naar geluisterd werd. Maar ja, hoe heeft dat uiteindelijk geleid naar een burn-out? Ging dat geleidelijk?
Ja, het ging wel geleidelijk. Maar ik denk dat het bij mij wel een samenhang was van privé en werk. Toen ik mijn onderneming begon, toen was mijn moeder net overleden. En ik denk dat dat ook wel mijn motivatie was om het te beginnen. Maar ik zat echt nog midden in mijn rouwproces. Maar dan begin jij een onderneming en ben jij aan het afstuderen.
Wauw. Ja.
Ja, dus het was allemaal tegelijk. En toen na mijn afstuderen corona. En toen was het van, oké, ja, ik ben geen student meer. Ik moet brood op de tafel. Dus ik was echt meerdere jobs tegelijk aan het doen. Echt alles wat ik aan kon pakken, was ik aan het, weet je, gewoon gaan. En ik denk wat bij mij vooral mijn downfall was, dat ik geen grenzen kon aangeven. Omdat ik een beginnende ondernemer was en mensen niet wou teleurstellen. En ik dacht van oké, dit is een klant die wil ik houden, dus daar ga ik echt volledig voor. En dan was ik gewoon echt van maandag tot zondag aan het werk. En dan was ik nog 1 uur, 2 uur 's nachts zat ik nog achter de laptop. En dan werd ik wakker om 7 uur en gelijk door. En dat was echt 2 jaar lang heb ik dat denk ik zo gedaan. Constant on a go, echt on a go. Ik weet oprecht niet hoe ik dat heb gedaan. Als ik niet terecht denk dat ik echt gek werd.
Jeugd waarschijnlijk.
Ja, dat. Ik had echt nog wel. Ik had heel erg de motivatie. En denk ook wel dat ik dacht van, ik wil mijn moeder trots maken. Ik wil het gewoon doen. Ik wil laten zien dat ik het kan. En die bewijsdrang wat ik toen heel erg voelde van, ik moet gewoon iedereen laten zien dat ik het kan. En als ik nu opgeef, dan hebben zij gelijk. En die gelijk wil ik hun niet geven. En dat had ik met mijn diploma ophalen ook al. Want mijn docenten hadden gezegd, jij gaat nooit een hbo halen. Dus ik
maar is toch je zegt het even zo makkelijk, hè. Ik heb natuurlijk heel veel van dit soort verhalen ook gehoord in mijn omgeving. Maar voor de nogmaals, voor de witte Nederland, is het sowieso heel raar dat een docent naar jou toe komt en zegt, jij gaat nooit je hbo-diploma halen. Dat is toch heel raar?
Ja, ik vind het heel raar.
Is heel raar ook, toch? Het is een docent.
Een docent, ja. Een mentor die dan gewoon zegt van ja, nee. Weet je, ga jij maar van bij de kruidvat werken.
Je hebt HBO
zit er niet in voor jou. En toen dacht ik van ja, maar wacht even, wie ben jij? Denk het niet. Dus elke keer als ik op het punt stond om op te geven, dan hoorde ik dat stemmetje in mijn hoofd. En dat was voor mij weer een fuel van nee, je moet het doen. En die bewijzendrang, dat is op een gegeven moment wel echt mijn downfall geworden. Tot het moment dat ik gewoon met tegenzin naar werk ging en was vermoeid. En toen was ik aan het werk en toen viel mijn spraak gewoon uit. Ik kon gewoon echt... Ik denk, mentaal was ik al op, maar toen werd het fysiek.
Wow.
Ik kon fysiek gewoon niet meer. En dat werd wel eng. En dat was voor het eerst dat mijn lichaam echt opgaf. En toen dacht ik, oké, er is iets niet goed. En mijn huisarts had al een paar jaar gezegd van, Tracy, pas nou op, want je gaat een burn-out. En ik kom uit een Afrikaanse huishouden. Wat is een burn-out?
Ja.
Wat is dat? Wat is
ben
dat?
Je moe?
Ben je moe geslapen? Gaan we even een dutje doen of zo? Dat kennen wij niet. Dat kennen wij niet. Echt niet. Dus ja, ik dacht van, oh, het zal wel zijn kles, maar wat. Dat is gewoon een labeltje wat ze op me probeert te drukken. Dat is gewoon iets heel Hollands. Nee, it's a real thing.
It's a real thing.
It's a real thing. En ik heb het echt gezien.
Maar het is ook gewoon je lichaam die zegt van, je verloochent jezelf. Je verloochent je lichaam. En je lichaam zegt van, hey, ik trek het niet meer.
Ja.
En tegenwoordig noemen ze het burn-out. ik vind ook weer zo'n woord, maar het is meestal gewoon dat je jezelf blijft pushen in iets waarin je gewoon jezelf niet in moet blijven pushen. En dat is denk ik heel vaak. En er zijn mensen die gewoon daar extra gevoelig voor zijn. Ja. Maar ik denk ook mensen die geen burn-out hebben gehad, die dat ook wel soms voelen. Dat je dan denkt van, oh, mijn lichaam, voelt iets niet goed.
Ja, maar ik denk dat dat ook echt wel misschien iets westers is. Het systeem waarin wij leven, met 9-to-5, 5 dagen in de week, constant on a go. Ik denk dat wij daar als mens voor zijn gemaakt. En het is zo genormaliseerd. Maar als ik naar Afrika ga, ja, tuurlijk, daar werken ze ook gewoon keihard. Maar er is zoveel,
ja,
zoveel meer momenten voor ontspanning. En er is gewoon een gezondere balans daarin. En ik denk dat wij hier heel erg worden gedwongen om en een goede carrière te hebben en een sociaal leven daarnaast nog. Ja, en heb je nog een partner of kinderen.
Maar wel een sociaal leven die je vier weken van tevoren moet inplannen. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar voor mij haalt dat gewoon alle lol ervan af.
Ja, ik ben heel spontaan, maar ik heb inderdaad al mijn vrienden moet ik echt soms 3 maanden vooruit plannen.
Nee, doe ik niet.
I cannot.
Ik ga het niet eens doen, sorry. Dan zijn we geen vrienden meer.
Ja, het is heel lastig, want ja, nu zit ik toch wel gewoon heel erg in die dagelijkse sleur en leven toch volgens een agenda. En misschien is dat ook wel iets gezonds, omdat ze dan gewoon meer overzicht hebben of zo over hun leven. En zeggen van, oké, nou ja, door de week doe ik niet aan afspreken. Dan is het gewoon werk, naar huis, ga ik koken, ga ik slapen en doe ik het morgen weer. Maar dat is een leven waar ik niet voor wil settelen.
Nee.
Ik zal geloven dat er gewoon veel meer is in het leven. En ik denk dat ik ook daarom vooral ondernemer ben geworden. Zodat ik die vrijheid heb om dat voor mezelf te creëren. En niet die vaste.
Ja, ik denk dat de meeste ondernemers, ik denk, is sowieso ook een misvatting dat mensen ondernemer worden om rijk te worden. Denk ik. Ik denk als je rijk wil worden, zijn er echt andere manieren om rijk te worden. De meeste ondernemers die doen dat echt voor hun vrijheid. Van wat ik hoor om me heen. Ook ikzelf, dat is gewoon alle vrijheid dat je een beetje kan doen wat je wilt eigenlijk.
Ja.
Je had het eigenlijk al aan het begin al over, van toen ik vroeg over wat is je slechtste advies die je hebt ontvangen over van, oh, je moet risico nemen, go all in. En dat deed me denken aan, dat was, hoe heet het ook weer? Shark Tank. Ik kijk dat wel. Ik vind Shark Tank
vind
fantastisch.
Ja, vind ik heel interessant.
Maar wel de Amerikaanse versie, of course. En dan was er ook zo'n een man en die had nog die had nog zijn baan, maar de baan was, ik denk, 2 dagen in een week. En dan de rest van de dagen ging hij op zijn bedrijf. En de meesten die zeiden toen van de Shark Tanks, die zeiden nee. Omdat ze zeiden van, wij willen dat je helemaal op je bedrijf zit. En willen dat je 100% geeft en dit. En die man die zei ook van, maar ik geef ook maar 100%. Dit is mijn 100%. Ik werk weekenden, ik werk avonden. Maar wel die 2 dagen nog steeds in de week waarin ik gewoon normaal werk. En toen gelukkig zei, denk ik, Steven van de Diary of a CEO podcast, die ook Shark Tank is. Die hem ook, die verdedigde hem. En die zei van, hey, wacht, jullie zeggen go all in. Als hij al ingaat, en dat was een Afro-American, Afro-Amerikaanse man. Als hij al ingaat en het werkt niet, daarom zei ik ook van de belandje op straat. Dus zijn al in is heel anders dan jouw al in. En hij had hem toen wel in hem geïnvesteerd. Want hij begreep het. Hij zei, ik ben ook zo op zo'n manier precies zo begonnen. Dat is de enige manier, want anders, zodra iets niet werkt, en als je onderneemt, dan werken heel veel dingen niet, dan gaat het gewoon meteen de mist in. Dus daar wil ik ook nog even over hebben. Hoe zie jij dat? En nog verder dan de gewoon zwart-wit van go all in als een gek, maar ook gewoon, wat is het verschil tussen jou als biculturele onderneemster, die gewoon echt, je bent gewoon op jezelf, hè? That's it. Als iets niet werkt, dan heb je geen papi, mami, oom, tante die het even die uit de shit haalt. Laten we het dan even zo komen.
Nee, ik heb het precies zo gedaan. Ik heb denk ik eerste 2, misschien zelfs 3 jaar heb ik nog gewoon altijd een parttime baan erbij gehad. Want ik moet gewoon mijn huur betalen. En wat je zegt, heel veel ondernemers doen het niet om het rijk zijn, want je moet heel veel investeren zelf. Je bent nooit zeker van een vast inkomen, tenzij je echt een vaste opdrachtgever hebt, maar dat heb je in het begin nooit. Dus je hebt nooit die financiële zekerheid dat jouw klussen jouw huur gaan betalen voor de komende 6 maanden. Dus ik heb echt de eerste 3 jaar, denk ik, heb ik gewoon een parttime baan erbij gehad als een backup. En was ik gewoon de rest van de week, precies zoals deze man, was gewoon alles aan het geven om te kunnen leven van mijn onderneming. En op een gegeven moment werden die klussen zoveel dat ik die parttime baan kon opzeggen. Maar ik zeg ook altijd wel tegen iedereen die een onderneming wil beginnen van, ga niet meteen, don't put all eggs in one basket, weet je. Als we nog even 2 dagen in de week, al is het maar 16 uur in de week, 12 uur in de week moet werken om in ieder geval je huur te kunnen betalen, that's okay. Dat is ook gewoon okay. En als je dan de rest van de tijd investeert in het opbouwen van jouw onderneming door te gaan netwerken of de klussen te doen in een weekend, want dat deed ik, ja, in entertainment, dan zijn de klussen vaak in het weekend. Dan ben je gewoon een weekend aan het werk. Of van donderdag tot zondag. En dan was ik gewoon maandag, dinsdag, woensdag, als ik dan ergens anders aan het werk. That's totally fine. En ik motiveer mensen dat heel erg om te doen. Want wat je zegt, velen van ons hebben niet die vangnet van een ouder die je wel uit het nesten kan helpen als je schulden hebt. Of die een woning voor jou huurt, zodat jij oké bent. Die luxe hebben wij gewoon niet. Daardoor moet je wel wat harder werken. Maar ik weet ook gewoon dat het harde werken vaak ook gewoon beloond wordt. Ik heb nu gewoon de luxe dat ik gewoon volledig kan leven van mijn onderneming. En dat ik geen parttime baan nodig heb erbij. Maar ik weet dat voor sommige mensen, die zullen wel altijd gewoon een parttime baan erbij moeten hebben. Omdat hetgene wat ze willen doen vaak niet loont. Of of andere omstandigheden. Want ik heb geen kinderen. Weet je, ik had toen ik begon, ik hoefde geen hypotheek te betalen of zo. Dus er was wel wat meer speling. Maar ja, je moet gewoon je huur betalen en je moet rond kunnen komen. Dus ik snap wel dat mensen die keuze nemen.
Ja, het is goed dat je dat advies ook gewoon geeft. Dat is, ik zie soms wel dat de jongeren, de advies die ze krijgen, dat zijn dan wel de soort van Shark Tank types. Go all in en gaan. En als je toch kijkt, dan denk je, oh, die persoon die advies geeft, die hebben gewoon een check van mami gekregen. Kijk daarnaar. Luister niet naar de verkeerde types, zou ik zeggen.
Ja.
En ik denk, daarom vind ik ook zo fijn om dit interview met jou te hebben. En hopelijk ook met andere soorten ondernemers, net zoals jou. Om een ander perspectief ook te geven. Hey, het hoeft niet allemaal zo al in en dit. Want ja, je komt gewoon, uiteindelijk je moet concessies maken. En nogmaals, nou, toen ik begon was er ook echt niemand dat ik even kan vragen van, oh, kan ik even 1000 van jou lenen? Dat is, en daarom, ik vind denk ik nu nog belangrijker dat ik dat wel aan een ander kan doen. Dat ik dat vind ik zo belangrijk, dat ik dat voor een ander kan betekenen. Want ik heb dat nooit gehad. Maar helaas, ik denk dat je voor ondernemers, als je die verkeerde advies krijgt van go all in en ga helemaal 100%. Dat zijn juist, en als je, dan kom je juist in de schulden terecht. Dan krijg je juist, als er ooit iets misgaat en je krijgt een rekening of weet ik veel, nou, dan ben je meteen de zaak. Wat zou je vandaag anders doen als je opnieuw zou beginnen? Zou je überhaupt iets anders hebben gedaan?
Ik denk dat ik niet heel veel anders zou hebben gedaan door mijn voorzichtigheid en mijn achtergrond. Dat ik daardoor wel heel goed wist wat ik wel en niet moest doen. Het enige wat ik denk ik misschien had willen weten is dat ik bij instanties kan aankloppen. Dat er fondsen zijn, dat er gemeentes zijn met potjes. Ik denk dat ik die informatie wel echt heb gemist. Want je gaat naar de KVK, je schrijft je in en dan is het redje zelf. Maar je school wordt jou niet geleerd hoe het is om een eigen onderneming op te starten. Tenzij je echt een ondernemingsopleiding hebt gedaan. Wij worden wel echt geprogrammeerd al sinds de basisschool van hoe je voor iemand gaat werken. Niet hoe het is om voor jezelf te gaan werken en wat daarbij komt kijken. De belastingdienst en de aangiftes die je moet doen. Dat zijn dingen, ja, als jonge ondernemer, ik wist bij God niet waar ik moest beginnen. Ja, ik denk dat dat het enige is wat ik wel echt had willen weten en dat ook wel echt een verschil had gemaakt. Misschien ook wel voor minder stress had kunnen zorgen. Misschien ook wel de burn-out had kunnen voorkomen.
Ja, dus check de, voor mensen thuis, check de gemeentefondsen, ja. Subsidies.
Ja.
En misschien vooral vanuit de creatieve sector, dat vooral een plek is waar je veel fondsen... Ik ben daar zelf ook heel erg slecht in, dus ik...
Dat is echt mijn verdienmodel geworden, omdat ik artiesten moest managen die zelf ook niet veel hadden. En dan moest je toch wel projecten op kunnen zetten. Dus toen ben ik gaan uitzoeken waar we geld vandaan kunnen halen. Ik werkte toen een tijd voor een dansschool die samenwerkte met de Cultuurfonds. En die gaf dan had je stadjespas, maar die betaalde ook wel abonnementen voor mensen die het minder breed hadden. En toen dacht ik, oh, maar wacht even. Dit wist ik sowieso niet, want als mijn ouders dit hadden geweten, dan hoefde ik niet op mijn 15e al te beginnen met werken om mijn eigen danslessen te betalen.
Ja.
Dat zijn dingen wat heel veel mensen niet weten. Maar toen dacht ik al, maar als daar potjes voor zijn, dan moeten er meer potjes zijn. Dus ik ging een beetje graven van...
Oké.
Waar zit al het geld verstopt?
Je hebt het even gededuceerd. Deduced information.
Ja.
Wel goed.
En dat is echt wel informatie die heel veel mensen gatekeepen. Omdat op het moment dat er heel veel mensen ervan weten en zo'n fonds gaat open, dan ja, er is ook gewoon een plafond.
Nou ja, ik zou zeggen, de beste voorstel moet gewoon winnen. En ik hoop dat dat wel het geval dan is.
Vaak is het volgens mij de eerste die binnenkomen, die beoordelen zijn op, als het geld op is en ze hebben alles al uitgegeven, dan gaan ze niet eens meer naar jouw voorstel kijken.
Oké. Dus meteen vanaf het begin van het jaar dus? Of hoe...
Dus elke fonds is anders door het jaar heen. Er zijn ook verschillende fondsen. Dus voor elk project is er een andere fonds. Dus ja, dat ligt echt maar net aan wat jij wilt gaan doen.
Nou, in ieder geval check de fondsen op de gemeentewebsites. Als je in Amsterdam woont, dan op gemeente Amsterdam. Ik denk gemeente Amsterdam als grote stad, die heeft dan best wel veel subsidies en
zeker.
Regelingen en zo. Dus dat is wel heel erg fijn. En ik denk vooral in de creatieve sector ook wel zijn vrij actief in. Dus dat props aan de gemeente.
Ja.
Wat zou je willen meegeven aan ondernemers of vrouwen die denken aan het ondernemen?
Wat ik zou willen meegeven aan jonge vrouwen die willen ondernemen, was de vraag.
Ja.
Laat niks en niemand jou weerhouden ervan. You're capable of it. Je kan het. Alles wat je kan dromen, dat kan je ook werkelijkheid maken. Als ik nu kijk naar mijn leven nu, ik had het niet eens durven dromen. Dus ga er gewoon voor. Je hebt oprecht niks te verliezen. Wat ik zeg, als je het slim aanpakt en een vangnet voor jezelf creëert, maar toch gewoon voor je dromen wilt gaan, dan is die mogelijkheden, die zijn er gewoon. En laat je gewoon niet tegenhouden door het systeem wat tegen ons gebouwd is. Nou, wat ons niet echt meezit, want er zijn heel veel vrouwen die het nu doen en er killing it. Er zullen heel veel volgen nog. Dus ja, just do it. Ga ervoor.
Nou, goede advies. en jou zien we jou. In ieder geval super bedankt voor het interview.
Jij bedankt.
En we komen elkaar vast wel tegen.
Zelf, ik weet die money komt en gaat. Maar waarom gaat het toch alweer mis? Ik weet niet eens wat in die brief zit. Het is weer een kasso. Maar ik heb geen money. Heb zoveel stress. En het voelt zo lang.